Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Woensdagavond zal de eerste jonge lidmatenkring weer samenkomen. We beginnen om 7:45 in de pastorie. En ik heb voor het beroep van haar meiden Vianen mogen bedanken. Daar wil ik natuurlijk wel iets over zeggen. 6 jaar geleden heeft de Heer de weg geleid naar Elburg. En ik mocht echt weten dat dat de weg des Heren was. En bij de eerste catechisatieavond hebben de ouders van de catechisanten mij Psalm 119 vers 17 toegezongen. En er staat onder andere in dat ik de weg tot het einde moet bewaren. En toen liet de Heer mij zien dat het einde nog niet is. Dus we zijn opnieuw in elkaar verbonden. Vind je het geen wonder? Laten we daar maar mee voor Gods aangezicht terecht mogen komen. Zolang de Heer het wil. En wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur. In de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen naar Psalm 105 en daarvan het 4e vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. De Heer is onze God die de aard alom door zijn gericht vervaart. Psalm 105, het 4e vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 6 en daarvan het 1e vers. O Heer, gij zijt weldadig, Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aaimatig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En daarna open hij Gods woord in het boek Exodus en lezen het eerste hoofdstuk. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 6, het eerste vers, en daarna lezen wij Exodus 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
dit nu zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Ze kwamen erin, elk met zijn huis, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu, die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was, en al zijn broeders, en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar, en wiesen overvloediglijk, en zij vermeerderden, en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschiede, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden, en tegen ons strijden, en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over dezelfde, om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Python en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde, en hoe meer het wies, zodat ze verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tegelstenen, en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen dienen deden met hardigheid. Daar en boven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebriënen, welker ene naam was Sifra en de naam der andere Pua, en zeide, wanneer gij de Hebriënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vloedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar ze behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeiden tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebriënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaat. En daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk vermeerderde, en het werd zeer machtig, en het geschiedde. Terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochters in het leven behouden.
We willen vanmorgen weer verder gaan luisteren naar de preek die Stefanus gehouden heeft voor de Joodse raad, Handelingen 7, en aan de beurt zijn de versen 17, 18 en 19. De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 7, de versen 17 tot en met 19. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen dankzegging doen met mevrouw Leuzing-Veldhoen, die weer thuis mocht komen in haar eigen woning. Ook broeder Blankers mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En wij bidden u voor en met broeder G. Knikker, die morgen aan een liesbreuk moet worden geopereerd. Laat ons bidden. Heren, we zeggen het zo dikwijls als wij zondags elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord, dat we weer samen gekomen zijn. Hier in dit kerkgebouw met onze kinderen, onze jongeren en de ouderen van de gemeente. En dat we ook thuis met ons verbonden mogen zijn. Maar Heere, laat het voor ons een wonder zijn wat de diepe inhoud is van dat samenkomen. Juist in het licht dat u hebt laten zien dat we opnieuw aan elkaar verbonden zijn. En we nog een poosje samen mogen optrekken zolang als u het geeft. Heere, daar ligt niets in aan uw knecht en er ligt ook niets in de gemeente dat u dat zou kunnen doen. Maar dat is uw trouwe zorg. Dat is uw leiding. Dat is uw goedertierenheid. Dat we nog verder samen mogen optrekken. En als we dan zo samen voor uw aangezicht staan en zitten en tot u spreken in het gebed en voor uw aangezicht belijden dat we samen gekomen zijn, laten we dan de diepte daarvan mogen verstaan en de rijkdom. En dat u gemeenten verbindt aan een dienaar en een dienaar aan de gemeente, zodat ze samen onder uw woord mogen zijn. Maar laten we vanmorgen nog dieper mogen zien. Want als wij belijden dat het een wonder is om samen te mogen komen rondom uw woord, dan ligt daar op de bodem de diepte, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in het midden. En geef dat we het zo bij vernieuwing mogen ondervinden. En u hebt menigmaal uw gunst betoond in ons midden. Dat we zo samen mochten ondervinden dat u kennelijk in ons midden was. En Heere, het zou verdiend zijn als u uw handen van ons zou aftrekken. Want als we zien op onszelf, ons persoonlijk leven, het gemeentelijke leven, het kerkelijke leven. Ach, wat een zonde en schuld liggen dan toch. En wie heeft er dan nog recht op de prediking van het woord, uw knechten niet en gemeenten niet. Maar Heer, het is uw raad, het is uw wil geweest, om door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven zullen. En u gaat met dat werk door, totdat de laatste is toegebracht. En Heer, daarom gingen de deuren van uw huis vanmorgen weer open. En daarom mocht alles weer in gereedheid gebracht worden. En een ieder die daarin een taak heeft, heeft zich voor kunnen bereiden. Ja, heel de gemeente heeft zich voor kunnen bereiden op de ontmoeting met u in de eredienst. En u gaat door met uw werk. En we zullen het vanmorgen ook heel kennelijk vanuit uw woord mogen ondervinden. Al komt er veel op uw kerk af. En al gaat de Satan rond als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts. En verslaat hij zijn duizenden in deze wereld, omdat hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Uw kerk wordt groter, elke dag weer. Want het huis des vaders is vol woningen. En al die woningen zullen bezet worden. Ja, Heere, de farao dacht het volk Israël uit te kunnen roeien. Maar het is hem niet gelukt. Hoe meer hij dat volk ging verdrukken, hoe groter dat volk werd. En het geheim daarvan is dit. Christus was in hen midden. En Heere, daar ligt nou de grond van de uitbreiding van uw koninkrijk. En daar mogen wij op pleiten, ook als we deze morgen weer zo samen zijn gekomen in uw huis. Heere, als wij dan bidden, of u uit genade Die onbekeerde jongen, dat onbekeerde meisje, die onbekeerde man of vrouw van morgen zou willen bekeren, kan het nooit om ons. Maar dan is het alleen om de verdiensten van Christus wil. En als wij vanmorgen u bidden, of u in het leven van diegene die van verre staan een doorbraak wil geven in het geloofsleven, dan kan dat alleen maar om de verdiensten van Christus wil. En als wij vanmorgen vragen of gij uw volk en kinderen steeds meer en meer onderwijs wil geven en wil doen opwassen in de kennis en de genade van Christus, dan ligt de grond alleen in Christus. En als we deze morgen vragen of gij uw knecht wil bedienen om het woord aan de gemeente te mogen voorhouden, ligt de grond alleen in u, o Heer Jezus Christus. En leer ons zo naar uw woord te luisteren. En geef dat we het geheim mogen verstaan van zalig worden. Al komt er veel op af, maar uw kerk komt thuis. Uw koninkrijk zal uitgebreid worden. En allen die liggen onder het zegel der verkiezing, zij zullen komen met geween. En met smekingen zult gij hen voeren in een rechte weg aan de waterbeken. En u zult het gaan betonen. Dat u om Christus wil een verzoend vader is voor uw kerk. Heere, zou u vanmorgen in ons midden willen zijn en dat het woord rijk gezegend mag worden onder ons. We dragen elkaar in u op met alle zorgen en noden die er zijn. De bedroefden, de rouwdragenden in ons midden die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. Sterk ze, onderwijs ze. Of degene die op een andere wijze alleen zijn komen te staan en zich dikwijls zo eenzaam voelen, wilt u ze gedenken. Heere, wilt u hen gedenken die altijd alleen gebleven zijn? U weet ook wat dat voor hen betekent. En zou u willen geven dat gij hun leven ook leidt. We dragen de zieken aan u op. De langdurig zieken, de ernstig zieken. Degene die worstelen met psychische zwakte en moeite, u weet al die dingen. En steeds mogen wij het weer in uw hand leggen, want u bent een alwetend God. We dragen in het bijzonder onze broeder Knikker aan u op, die morgen naar het ziekenhuis zal gaan om een liesbreukoperatie te ondergaan. O Heere, al is het misschien in onze ogen een kleine ingreep, we zijn in al die dingen zo afhankelijk van u. En ook in het kleine kunnen grote dingen gebeuren, en daarom leggen wij hem in uw handen. Heere, zou u met hem willen gaan, en dat hij zich mag overleren geven aan u. Maar zou u bovenal willen doen verstaan dat de grootste breuk geheeld moet worden die alle mensen in Adam hebben bewerkt. Dat is de breuk met u. En wat een wonder dat er nu een grote heelmeester is die in de breuk wilde komen om arme zondaren met God te verzoenen. O, dat we dat mogen leren kennen. Gedenk hem dan in uw gunst. Ik wil u ook hartelijk danken dat onze zuster Leuzing weer thuis mocht komen in haar eigen huisje. En ook mee mag luisteren weer naar de wens van haar hart. Ze is erg ziek geweest, Heere. En misschien wel heel dicht bij de dood geweest. Maar ze heeft het zelf gezegd dat u nog geen lust hebt gehad in haar dood. En dat dat haar een verbroken en verslagen hart mag geven. En dat ze vanuit die toestand mag roepen, o God, wees mij de arme zondares genadig. En mag het woord van deze dag dan ook in haar hart gezegend worden. En dat ze verwonderd mag zijn over uw goedheid tot hiertoe bewezen. En Heere, dan hebt u het ook zo geleid en dat broeder Blankers weer thuis mocht komen. En nadat hij de inwendige bestraling heeft gekregen, wat een pijn heeft hij daarna gekregen. Ontzaglijke pijn. En we danken u dat die pijn mocht afnemen en dat u het zo geleid hebt dat u weer terug mocht keren naar huis bij zijn vrouw Sandra. Heere, wilt u met hen optrekken en dat deze moeilijke weg vol vragen en onzekerheden aan u mogen verbinden. En wat zou het groot zijn als ze binnenkort een scan zal krijgen en dat we dan mogen vernemen dat de bestraling wat uitgewerkt heeft. U bent toch een almachtig God, Heere. En we mogen er toch om vragen. En zou u hem in de tijd die u hem nog geeft genade willen schenken om te kunnen leven en te kunnen sterven. Heere, zo wacht het alles op u. Verdiend hebben we niets, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 147, de versen 2 en 7. Psalm 147, de versen 2 en 7.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 34 en daarvan het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. En wat er verder volgt, Psalm 34, het 9e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Jacob is dus met zijn geslacht aangekomen in Egypte. Dat heeft Jozef gewild, we hebben daar in het verleden over mogen horen. En de Heere gaf er ook zijn goedkeuring over. Ze zijn gekomen in het beste deel van Egypte. Daar waar de Nijl verspringt. Het deltagebied, het land Goshen. Het meest vruchtbare gedeelte van het land. Nee, dat was niet het beloofde land. Ze zouden daar niet altijd mogen verblijven. Maar eens zouden ze terugkeren naar het beloofde land Kanaan. Waar Jacob met 70 zielen vandaan gekomen is. Dat had de Heere beloofd. Al eeuwen geleden, al een tijd geleden aan de voorvader Abraham. En tot die tijd zouden ze als vreemdelingen moeten verkeren in een vreemd land. Daar had vader Jacob ook van getuigd toen hij voor de farao stond. De dagen van zijn leven waren dagen van vreemdelingschap. En ook toen enkele broers van Jozef voor farao stonden, hebben ze het ook gezegd. Wij zullen als vreemdelingen verkeren in een vreemd land. Maar dat vreemdeling zijn in Egypte. En zo laat de schrift ons weten, ging wel gepaard met verdrukking, met benauwdheid. En daar gaat Stefanus de Joodse raad op wijzen. Ook het volk Israël is in de verdrukking gebracht. En die verdrukking waar Stefanus van gaat spreken, die de Israëlieten in Egypte hebben ondervonden, is nu het beeld van de verdrukking, in de breedste zin van het woord, die al Gods kinderen kennen hier op aarde. De aarde die de schrift het geestelijke Egypte noemt. En dat heeft de Heer Jezus toch gezegd? Hij heeft toch gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Wat dat dan ook is, van buiten of van binnen. En als wij de schriften doorlezen en we komen aan het einde van de Bijbel, dan ontmoeten we daar toch Johannes die een vergezicht krijgt in de hemel. En dan ziet hij ze daar staan, Gods kinderen aan de glazen zee. En dan hoort hij iemand zeggen, deze zijn het, die hun klederen wit gewassen hebben in het bloed en ze zijn gekomen uit de grote verdrukking. Daarom gaan Gods kinderen geen vreemde weg. Als ze hier op aarde op wat voor manier dan ook verdrukking moeten ondergaan. Maar ze zullen toch allemaal ondervinden hoe diep die verdrukking soms ook kan gaan en hoe lang het soms ook kan duren. In die verdrukking komen ze niet om. Want steeds weer zullen ze ondervinden, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Kijk, en dat heeft Jacobs nageslacht ook in Egypte ondervonden. En daar willen we naar gaan luisteren als we bij dat deel uit Stefanus' prediking gekomen zijn. En we schrijven als thema boven de preek, Stefanus' prediking over de vervulling van Gods belofte. Stefanus' prediking over de vervulling van Gods belofte. Daar blijkt uit twee dingen. Allereerst werd Jacobs geslacht zeer groot in Egypte. En het is ook uit dat tweede gebleken dat Jacobs geslacht zwaar verdrukt werd in Egypte. Stefanus' prediking over de vervulling van Gods belofte. Jacobs geslacht werd zeer groot in Egypte, want er staat in vers 17. Maar als nu de tijd der belofte genaakte, die God aan Abraham gezworen had, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte. En dat Jacobs geslacht werd ook zwaar verdrukt in Egypte, blijkt uit het vervolg. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat ze niet zouden voortelen. Ja, Stefanus heeft zijn preek voor de Joodse raad gehouden en hij is nog niet klaar. Hij gaat vervolgen om de Joodse raad de heilsgeschiedenis met het volk Israël voor ogen te stellen. En wat mij opgevallen is in deze preek van Stefanus, hij noemt verschillende personen, we hebben het gehoord, Abraham, Jacob, de zonen van Jacob. Hij heeft het gehad over de besnijdenis, maar in deze preek heeft hij een grote ruimte voor Mozes. Wie Mozes is geweest en wat Mozes gedaan heeft, en dat kunnen we ook best begrijpen, want Stefanus die werd door de Joodse raad namelijk beschuldigd. beschuldigd vanwege lastelijke woorden, juist tegen Mozes en zijn wetten. En nu gaat Stefanus door die uitvoerige nadruk op Mozes te leggen aan de Joodse raad duidelijk maken, maar ik heb geen godslastelijke woorden over de wet van Mozes geschreven en ik heb geen haat tegen Mozes, ik heb hem juist hoog staan, ik heb grote liefde voor Mozes. Daarom spreekt hij ook zo uitvoerig over Mozes in zijn preek. Maar voordat hij daadwerkelijk over Mozes gaat spreken, over de persoon van Mozes, over zijn werk, gaat hij eerst aan de Joodse raad de situatie schetsen waarin Mozes geboren werd in Egypte. En aanvankelijk was dat een hele goede tijd, een tijd van grote voorspoed waarop een tijd van zware tegenspoed zou volgen. Eerst maar dat eerste gedeelte. Met 75 zielen is Jacob terechtgekomen in Egypte. De plaats waar geen tempel was, de plaats waar Mozes nog niet eens was, de plaats waar de wetten van Mozes nog niet eens waren, en toch was de Heere met dat kleine groepje meegetrokken naar Egypte. En net als Jozef heeft ook Jacob en dat nageslacht ervaren, de Heere is met ons. En hoe kwam dat nou openbaar? De Heere gaf voorspoed. Grote voorspoed. De Heere ging dat volk in Egypte zegenen met verbondszegeningen. En dat was een ontdekkende les voor de Joodse raad. Misschien ook wel voor u en jou. Want wat dachten de Joden van de Joodse raad? Als wij nou heel stipt die wetten van Mozes houden, als we nou onze zaligheid verwachten van die prachtige tempel daar in Jeruzalem, dan zal God ons wel zegenen met zijn verbondszegening. Fout. Want dan zou de Heer om een mens nog wat geven. Doet hij nooit, hè. Dat is ook een les. Heb je het ook al geleerd? Ja, op het noodgeschrei doet hij grote wonderen, maar nooit om iets in de mens. Maar dat dacht de Joodse raad wel. Als we dit maar doen, en als we dat maar doen, en als we Jeruzalem maar als de stad God zien, en als we de tempel maar vast willen houden, dan, ja, dan zullen de verbondszegeningen komen. Maar zo lag het helemaal niet. Stefanus gaat de Joodse raad er eigenlijk zo op wijzen. Kijk nou toch eens naar ons voorgeslacht. Kijk toch eens naar onze vaderen. Die waren zelfs in Egypte. Zonder tempel, zonder wetten. En toch werden ze gezegend. Met verbondszegeningen. Ze konden de wetten van Mozes die wij kennen niet eens houden. Ze konden niet opgaan naar de tempel in Jeruzalem. Want die was er nog niet. En toch heeft de Heer hen gezegend. Met grote verbondszegeningen. Ze kwamen in het beste deel van Egypte. Daar werden ze jarenlang rijk voorzien van voedsel. Daar kon dat geslacht van Jacob in Gozen zingen. Uw goedheid kroont de jaargetijden. Waar gij uw voetstap zet, zelfs in Gozen. Daar doet gij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Zo was het. En dat voor een volk, gemeente, dat bijna omgekomen was in de hongersnood. Dat de dood in ogen gezien heeft, dat in een grote benauwdheid gekomen is. En nu, zo'n rijkdom, zo'n voorspoed in het land Gozen. Is het voor u ook een wonder dat je elke dag te eten hebt? Oh, ik betrap mezelf er zoveel op dat het zo gewoon is. Alsof de Heer het aan mij verplicht zou zijn om mij elke dag eten en drinken, kleding en al die zegeningen te geven. Maar mag ik eens vragen, zijn het nog echt zegeningen? Weet je wanneer je dat gaat beleven? Als je een arme zondaar bent. Dan ga je zelf zeggen, Heer, ik heb geen recht meer op 1 vierkante meter op aarde. En toch vergunt u me nog meer dan dat. En dan kunnen de momenten zijn. Moeder, dat je staat te wenen aan je aanrecht. Dat je eten mag klaarmaken voor je kroost. En dan kun je misschien met tranen in je ogen
in je vrachtauto stappen en zeg: Heer, dat ik nog gezond mag zijn om te werken. En vul het maar aan in uw eigen omstandigheden. Zijn de zegeningen nog zegeningen? Sterker nog, mag je ook de tijdelijke zegening nog wel eens zien uit Gods vaderlijke hand? Ja, daar moet je genade voor hebben hoor. Want Gods kerk gaat leren op aarde dat ook de tijdelijke zegeningen verbondszegeningen zijn. Ook je boterhammetje. Ook je kussen waar je elke avond je hoofd in mag leggen. Wat is het doel ervan? Om de Heere ootmoedig dank te betuigen. En als ik dit zeg, gemeente, dan voel ik alweer de schuld. Ootmoedig dank betuigen voor alles wat je krijgt. En waarom geeft de Heer nou zoveel verbondsweldaden ook aan een onbekeerde zondaar? Opdat de goede tierenheden zouden leiden tot bekering. En daarom, onbekeerde zondaar in ons midden, luister eens. Zult u uw wachten voor het ontzaglijke oordeel? Dat al die tijdelijke zegeningen ook eenmaal tegen je moet getuigen in de rampzaligheid. En daarom laat de voorspoed niet misbruikt worden tot je eigen genot, maar laat de voorspoed die de Heer schenkt je mogen brengen tot bekering. Of moet hij met een harde slag komen dan? Moet hij met grote tegenspoed komen dan? O, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Maar dat de goede tierenheden des Heren mogen leiden tot bekering. Dat wil de Heer ook doen. En u, kind des Heren in onze midden. Hoe gaat u nu met de tijdelijke zegeningen om die de Heer geeft, dag in dag uit? Mag je nog wel eens door het geloof beoefenen? Dat je om Christus wil dat ontvangt uit Gods vaderlijke hand. En mag je door het geloof nog wel eens beoefenen dat ook je boterham door het bitter lijden en sterven van uw meester, van uw zaligmaker, verworven is. Zo zijn er in Egypte geweest, gemeente. Onder dat nageslacht van Jacob, toen de Heere voorspoed gaf. Maar als Stefanus hier voor de Joodse raad gaat wijzen op de voorspoed die het volk Israël mocht genieten in Egypte, dan wil hij vooral dit benadrukken, dat de Heere dat volk tot een zeer groot volk heeft gemaakt. En dat hij dat volk vruchtbaar maakt. Met 75 zielen zijn ze in Egypte gekomen. Maar dat kleine groepje mensen is uitgebroken tot een machtig groot volk. En waarom is dat nou gebeurd? Wel gemeend omdat God het beloofd had. En als God wat belooft, doet hij het ook. Want dat zegt Stefanus toch tegen de Joodse raad. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvulde in Egypte? Ja, de Heer had het aan Abraham al beloofd. Bij zijn roeping al uit Ur der Chaldeeën. Ik zal u tot een groot volk maken. Toen was hij nog maar samen met Sara. En daarbij onvruchtbaar. En hij zegt: Heere, ik zal u tot een groot volk maken. En let er maar op, als je Abraham volgt in de geschiedenis, steeds komt de Heere er weer op terug. Als hij straks pijnlijk moet gaan scheiden van Lot. En Lot kiest voor de vlakte van Sodom en Gomorra. En Abraham daar als het ware alleen achterblijft, komt de Heere tot Abraham en hij zegt: ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Zeg, jongens en meisjes, als de zon naar binnen schijnt, hè, dan zie je van dat stof dwarrelen. Je moest proberen om dat te tellen. Die kleine stofdeeltjes lukt je toch niet. Mij ook niet. En u zegt de Heere, nou zal ik je volk maken als het stof der aarde. En weer een poosje later, als Abraham zo moedeloos in de nacht in zijn tent zit en er niets meer van kan bekijken, omdat hij nog steeds geen kind heeft, neemt de Heer hem als het ware bij de hand en zegt, Abraham, kom nu eens mee naar buiten en tel toch eens de sterren. Ik heb je gewezen op het stof van de aarde, nu ga ik je wijzen op de sterren van de hemel. Die kun je ook niet tellen. En toch, Abraham, zo zal uw zaad zijn. En toen de Heer een poosje later met Abraham het verbond der genade ging bevestigen en oprichten, toen zei de Heer tegen Abraham, gij zult tot een vader van menigte der volken worden. Nu gemeen, dat zijn vier momenten in het leven van Abraham, dat de Heer steeds weer op datzelfde terugkwam, die belofte Abraham, je zult tot een groot volk worden. Kon het duidelijker? Nee, eigenlijk niet. Want de Heere, die spreekt altijd de waarheid. En was er nou voor Abraham niet alle redenen om dit nou elk ogenblik zo vast te geloven? Vier keer heeft de Heere het gezegd. En wij zingen met Psalm 62. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Nou, hier is het zelfs viermaal. Wat had de Heer nog meer in het leven van Abraham moeten doen, zodat hij steeds weer zou geloven in die krachtige belofte, ik zal u tot een groot volk maken. Nou, eigenlijk niets. En toch deed de Heer het wel. Want wat zegt Stefanus? God liet die beloften gepaard gaan met een eed. En dan neem ik u mee naar die berg Moria. Toen is de Heer er weer op teruggekomen en gezegd, ik zweer bij mijzelf en spreek de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker, ik zal u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. Nu gaat de Heer bij zijn belofte zelfs nog een eed afleggen. Waarom? We hebben er kort geleden ook bij stilgestaan. Vanwaar die eedzwering? Nee, dat had de Heer zelf niet nodig. Want de Heer is een man, geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat één woordje hem berouwen zou. Zou de Heer het zeggen en vervolgens niet doen? Zou de Heer iets spreken en het niet bestendig maken? Nee, gemeente, dat zal de Heer nooit, nooit doen. En dan toch die eed. Nou, dat was tot troost voor Abraham. En dat is nog steeds tot troost van alle geestelijke kinderen van Abraham. Paulus heeft er later over geschreven. In de Hebreeënbrief. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf en zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dan grijpt Paulus terug op wat ik zojuist gezegd heb. God heeft er een eed bij afgelegd toen hij Abraham ging beloven, je zal tot een zeer groot volk worden. En dan komt Paulus met de toepassing. Dan komt hij met een toepassing die een verstrekkende toepassing is voor alle gelovigen die op deze wereld er zullen zijn. En dan zegt hij, waarin God, willende de erfgename der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, door met een eed ertussen te komen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En wat zijn die twee dingen dan? De krachtige belofte Gods en de eed die hij erbij afgelegd heeft. Kom, heeft de Heer wel eens wat tot je ziel gesproken? Liggen er beloften waarvan je echt mag weten, die heb ik van de Heere ontvangen. In een weg dat je het niet meer zag. En hebben die woorden die de Heere ging spreken tot je ziel, werkzaamheden gegeven voor zijn aangezicht. En kun je ook maar niet rusten voordat de Heere de inhoud van dat gesproken woord en van die gesproken beloften toegepast heeft aan je hart. O, wat een strijd, wat een worsteling kan dat niet geven. Als de Heere gaat spreken, dan kunnen er momenten zijn, dan kun je het geloven, dat het echt van de Heere was. Maar er kunnen ook momenten zijn, dan kun je er werkelijk niet meer bij. Dat je in de duisternissen komt. Daarom is er een strijd gaan in het hart van een mensenkind die een woord van de Heere ontvangen heeft, die een belofte ontvangen heeft, totdat de tijd van de vervulling aanbreekt. Ook in het geloofsleven is er, om zo te zeggen, een genaken van de tijd der belofte, zoals de tekst ons dat voorhoudt. Dat wil zeggen, er kan een tijd liggen tussen het ontvangen van de belofte en de vervulling van de belofte. En in die tussentijd kan er zoveel strijd zijn, zoveel vrees zijn. Wat kunnen de werkzaamheden met het woord wat de Heer gesproken heeft toch aangevochten worden? En wat kan het geloof in de belofte soms zo zwak worden, zelfs zo zwak, dat de golven van ongelovigheid in je hart bovenkomen? Wat een duisternissen kunnen er soms niet over je hart komen, dat je de beloftenissen niet meer kan aangrijpen, dat je ze als het ware niet meer ziet liggen. Terwijl je toch weet dat de Heer gesproken heeft. Ja, dan klinkt de verzuchting in je hart, in de binnenkamer voor God, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Maar hoort dan toch eens, aangevochten mensenkind in ons midden, die er misschien in deze ogenblikken niet meer bij kan. Hij heeft gezworen. Hij heeft tot uw troost, aangevochten ziel, een eed afgelegd. En dat mag je vanmorgen horen, zodat je toch weer vertroost zal zijn dat de Heere toch zijn woord zal vervullen. Want geen van de woorden die de Heer gesproken heeft, zal zomaar onvervuld ter aarde vallen. En wat Hij zegt, zal Hij doen. En daarom, uitziende zondaar in ons midden, die er misschien vanmorgen niet meer bij kan, zo Hij vertoeft, verbijt Hij maar, want Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Kijk maar bij Jacob's geslacht. Laat het eerste deel van deze prediking dan toch tot moed en hoop zijn. Heeft de Heere de belofte aan Abraham niet waargemaakt? Is dat volk ook niet daadwerkelijk uitgebroken in menigte? Is de tijd van de vervulling niet aangebroken in Egypte? Ja toch, let maar eens op de geschiedenis van Jacob's geslacht in Egypte. Zelfs voordat Jacob door de Heere werd weggenomen uit dit leven, begon de Heere deze belofte al te vervullen. Ik lees in Genesis 47, vers 27, zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen. En zij stelden zich daar tot bezitters, en zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. Dat staat beschreven, voordat in Genesis beschreven staat, dat Jacob werd weggenomen. Toen begon het al waar te worden. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En toen de Heer die belofte begon te vervullen, want dat is een proces geweest, het is altijd een proces, ging hij met de vervulling door. Want na 400 jaar, gemeente, laat het eens op je inwerken. Na 400 jaar zijn er 600.000 strijdbare mannen. Dat zijn alleen de soldaten onder Israël. Die uit Egypte wegtrekt. 600.000 strijdbare mannen. En heb je het nog niet over de vrouwen? Heb je het nog niet over de kinderen? Heb je het nog niet over de mannen die wat zwak zijn? En ook de ouden van dagen? Die horen er allemaal nog bij. En het was aanvankelijk 75 man. Sterker nog, als ik weer even terug ga naar het begin, was het een onvruchtbaar echtpaar. Abraham en Sarai. En kijk eens wat er straks uit Egypte vertrekt. Hoe trouw is God toch in het vervullen van zijn beloften? Hoe waar is het tot troost van de kerk des Heren? Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zo is God nog. En hij vervult zijn beloften. Stapsgewijs. Druppelsgewijs. En dan kunnen we dat toepassen op de kerk des Heren als geheel. We hebben er met de Pinksteren wel eens over gepreekt hier in uw midden. Over dat gezicht van Ezechiël. Hoe hij uit dat heiligdom druppeltjes water zag komen. Dat een klein sliertje water werd dat langs het altaar, het tempelplein overging en de tempel uitstroomde. En in dat visioen werd Ezechiël betrokken. En toen was het water eerst op zijn enkels, zijn knieën, zijn lenden. Uiteindelijk kon hij er niet meer in staan. Maar moest hij in het water zwemmen. Als beeld hoe de Heere vanaf het paradijs, vanaf het gevallen paradijs, een schare die niemand kan tellen, zal zalig worden. Die schare die niemand kan tellen, is ook voortgekomen uit dat eerste diepgevallen mensenpaar, Adam en Eva. Kon je toen nog wat verwachten van de mens? Niets! Een verloren zaak! En toch zag de Heere in Adam en Eva al die scharen die uit hen voort zou komen, die niemand kan tellen, die straks thuis mag komen. Laat het moed geven. Vader, moeder, als je worstelt voor je kinderen, laat het moed geven in werkzaamheden, grootouders, voor je nageslacht. Laat het u op de knieën brengen, gemeente, voor het zaad van de gemeente. God heeft Israël vermenigvuldigd in Egypte. En nog steeds vermenigvuldigt hij de kerk des Heren. Al zijn er misschien tijden aangebroken in de 21ste eeuw. Dat we nog maar moeten spreken over 7000 die de knie voor Baal niet heeft gebogen. En dat het aantal ware kinderen Gods in ons land misschien wel minder is als in het verleden. Maar de kerk wordt wel groter. En hij staat ervoor in dat er een schare die niemand zal tellen, zalig zal worden. Want hij heeft het beloofd en gezworen. Maar er ligt ook een les voor het persoonlijke leven van Gods kinderen. Hoe onmisbaar is de vermenigvuldiging, de wasdom, de opwas, het groeien in het genadeleven. Kom, kindersheren, in ons midden, is er sprake van geestelijke wasdom. In de tijd dat u hier lid mag zijn van deze gemeente, in de tijd dat ik in uw midden mag zijn, mag er sprake zijn van een opwas in de kennis en de genade van Christus. Ook dat heeft de Heere beloofd. En zou hij het niet waarmaken, doorzoek u dan eens als het wegblijft, Onderzoek uw ziel eens voor Gods aangezicht waar de oorzaken liggen als het al zo lange tijd stil geworden is. Nee, dat ligt toch niet aan de Heer. Want bij hem is toch een volheid. En hij heeft het toch gesproken. En hij zal het toch doen. Maar hij kan het soms wel eens inhouden. O, zie toch uit naar meerdere wasdom in uw geestelijk leven, kinderseren in ons midden. Opdat het ook van u waar mag worden. Al zal je het van jezelf nooit zeggen. Want de kerk zegt dat niet van zichzelf. Maar dat de Heere van u mag getuigen. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op de Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn. Die zal ik geven te groeien in de voorhoven van onze God. O, wat zou dat een zegen zijn. Tot eer van God, tot stichting van de gemeente en ook tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Maar daar zal wel wat op afkomen. Want waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt Satan zijn kapel. Dat is in Egypte gebleken, onze tweede gedachte. Jacobs geslacht werd zwaar verdrukt in Egypte. In vers 15 sprak Stefanus van het sterven van Jacob en zijn zonen. Ja, ook in Egypte is de dood gekomen. Niet alleen onder het volk Israël, maar ook bij de Egyptenaren, want elk mens is het gezet te sterven. En daarom kwam er ook een dag dat de dood door het venster van het paleis binnenkwam en de farao moest sterven. De farao bij wie Jozef de onderkoning geworden is. Ook het leven van deze farao was een handbreed gesteld. En wat zegt Stefanus dan? Toen kwam er een andere farao aan de macht. Waarschijnlijk een farao uit een ander geslacht. Dus niet de zoon van de farao die Jozef gekend had. En van deze farao zegt Stefanus in zijn rede: het is een andere koning die Jozef niet gekend heeft. En weet u wat mij opgevallen is? Dat Stefanus zo dicht bij de schrift leeft. Dat Stefanus zo geworteld is in Gods woord. Want als hij dat zo zegt voor de Joodse raad, dan komt hem Exodus 1 in de herinnering wat we samen hebben gelezen. En in het 8e vers staat: daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Wat bedoelt Stefanus toch met deze woorden? Kende die nieuwe farao Jozef dan helemaal niet? Had hij nog nooit van hem gehoord? Wist hij totaal niets van hem? Dat zou erg onwaarschijnlijk zijn. Want we weten wel vanuit de schriften dat een koninkrijk ook buiten Israël alle belangrijke gebeurtenissen liet beschrijven in de kronieken. En dat werd bewaard. En ongetwijfeld moet heel dat gebeuren van die dromen en van die jaren van hongersnood en van die vette jaren allemaal beschreven zijn. En moet er ook zeker beschreven staan in die kronieken van Egypte dat er een Safnat Paanea is geweest die zo goed voor het volk en de omliggende volken heeft gezorgd. En toch staat hier in onze tekst dat die farao Jozef niet gekend had. Nou, in zekere zin is dat waar. Want deze farao heeft Jozef nooit in levende lijven ontmoet. Hij heeft hem nooit gesproken. In die zin is het waar dat hij hem nooit gekend heeft. Maar het woordje kennen hier in het Grieks laat ons wel iets meer zien. Een diepte zien wat hier eigenlijk met die paar woorden openbaar komt. Want die farao moet echt wel wat van Jozef geweten hebben. En die moet echt wel wat van Jozef gehoord hebben. Maar datgene wat hij van Jozef hoorde, dat stond hem niet aan. Het werkwoord kennen wat hier gebruikt wordt, kunnen we ook vertalen met begrijpen of waarderen. Die nieuwe farao die begreep Jozef niet. Die nieuwe farao waardeerde Jozef niet. Hij waardeerde de wijze van regeren niet. Hij wilde het beter weten dan Jozef. Hij wilde wijzer zijn dan Jozef. En nu was hij zo bang dat het volk hem, de nieuwe farao, ging vergelijken met die Jozef die hier geregeerd heeft. En dat het volk eens tot de conclusie zou komen: Jozef was beter dan u. En in het woordje kenden hem niet, ligt eigenlijk de vijandschap openbaar opgesloten die deze farao had in zijn hart en die steeds meer en meer openbaar zou komen, naarmate de tijd zou verstrijken. Daarom mogen wij zeggen, op grond van de schrift, dat deze nieuwe farao een knecht van de duivel was, die er alles aan zou doen om dat volk van God in Egypte te gaan verdrukken. En daar gaat Stefanus op wijzen. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen. O, die nieuwe koning zag wel hoe het volk Israël vermenigvuldigde, steeds groter en groter werd. En toen werd hij bang. Toen werd hij bevreesd. Toen heeft die nieuwe farao gedacht, jongens en meisjes, straks wordt dat volk Israël zo groot dat ze de macht gaan grijpen. En dat ze de regering van die man van vroeger, van die Jozef, waar ik niks van wil weten, over gaan nemen. En dat wil ik niet. Ik wil aan de macht blijven. En toen heeft hij met alle geweld geprobeerd om dat te voorkomen. Op een sluwe manier is hij te werk gegaan. En het ging van kwaad tot erger. Hij ging listigheid gebruiken. Het eerste wat hij deed is dat hij dat volk tot een slavenvolk ging maken. We kennen de geschiedenis. Ze moesten stenen bakken. En ze moesten twee grote schatsteden gaan bouwen, Pithom en Raamses. En hij wilde dat volk verdrukken. En hard slaan. En grote arbeid laten doen, zodat ze uitgeput zouden raken, sterven zouden. Van uitputting. Van overwerk. En wat was het resultaat? Werd dat volk zwakker, gemeente? Moest het sterven onder deze aanvankelijke verdrukking? We hebben het samen gelezen. Hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat zij, de Egyptenaren, verdrietig waren vanwege het, de kinderen Israëls. En dan komt hij met die tweede list. We hebben er ook van gelezen. Dan moet hij die twee verloskundigen, die moeten bij hem komen. Sifra en Pua. En ze moeten aan farao beloven dat als er een jongetje wordt geboren, moeten ze het gelijk doden. Om het in een hedendaagse woorden te zeggen, de farao die besloot met zijn regering dat die Sifra en Pua abortusklinieken moesten gaan opzetten en openstellen. Niks nieuws onder de zon. Maar de godsvreze komt openbaar bij die twee verloskundigen. En in geloofsgehoorzaamheid is wat geweest, want farao had ze zo kunnen vermoorden. Maar ze hebben op God gezien. En elke keer als ze een bevalling moesten begeleiden. En ze zagen dat het een jongetje was. Nou, ik geloof dat er een gebed omhoog ging bij die vrouwen, hoor. O God, wij willen dit kind niet doden. Maar wilt u ervoor zorgen dat het dan ook niet gedood zal worden? En in geloofsgehoorzaamheid en in de vreze des Heren hebben ze het gebod van de koning niet gehoorzaamd. Maar de listigheid van farao ging verder. Want dan komt hij met dat vreselijkste gebod. Hebben we ook gelezen. Toen gebood farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden zult ge in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. Geen jongetje mocht meer blijven leven. Overal in het land Gozen loerde de geheime politie. En als ze bemerkten dat ergens een jongetje werd geboren, was geboren, dan kwamen ze daar binnen en grepen dat jongetje weg. Je moet hem staan als vader, als moeder. En ouders, je weet wat het is, hè? Zo'n pasgeboren kind. Zo teer, dat wil je het liefst tegen je hart aandrukken. Daar mag niemand aankomen. En dan komt die geestelijke politie, die Egyptische politie binnen. En ze rukken het uit de handen van moeder en werpen het zo over de krokodillen. Vreselijk. Ja, dat deed de geheime politie, ja, maar farao ging het nog gruwelijker maken. Dat laat onze tekst zien. Hij gebood zelfs die vaders met hun kinderen naar de Nijl te lopen, om zelf die kinderen in de rivier te gooien. Zo staat het toch in vers 19. Farao gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij, die vaderen, hun kinderen moesten wegwerpen, zodat ze niet zouden voortelen. O, ziet u wel hoe zwaar dat volk werd verdrukt. Maar ook dat was naar Gods woord. Ook dat had de Heer geopenbaard aan Abraham. En ook die woorden zullen niet zomaar onvervuld ter aarde vallen. Ja, de Heer heeft tegen Abraham gezegd: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun lieden niet is. En zij zullen hen dienen. En zij zullen hen verdrukken. 400 jaar. O, hoe zwaar, hoe smartelijk is dat geweest voor dat volk, dat geslacht van Jacob. En toch, hoe meer, hoe listig, hoe gemeen, hoe wreed, hoe vals farao dat volk ook verdrukte, het werd toch sterker en toch groter. En we weten dat farao, ik heb het net ook al gezegd, het beeld is van de Satan. Die op de aarde ook met zijn listige aanslagen komt. Guido de Bren noemt hem de helse farao. Hij is bezig in het geestelijke Egypte hier op aarde. En wat kan die veel voor elkaar krijgen? En misschien heb je het wel eens in je leven ervaren, of ga je het in je leven ervaren. Je hebt het goed op je werk. Je hebt een geweldige baas. En hij begrijpt je, al is hij zelf ongelovig. En heeft respect voor je dat je christen bent. En hij geeft je ook de vrijheid om je als christen te mogen openbaren. En dan komt er opeens een andere directeur. Die je niet goed peilt. Die je ook niet goed peilen wil. En je soms dingen van je vraagt, wat je vorige directeur nooit had gevraagd. Kan zomaar gebeuren. Wat praktisch wordt deze tekst dan? Er kan zomaar een andere regering komen in ons vaderland. Die Jozef, tussen aanhalingstekens, niet gekend heeft. Er kan zomaar een andere gemeenteraad komen, ook in de gemeente van Elburg en andere plaatsen in ons land. Waar we tot op heden nog een christelijke gemeenteraad mogen hebben. Gelukkig. En laten we de mannen maar steeds aan de Heer opdragen. Maar als er een andere gemeenteraad komt, wat dan? Die Jozef niet gekend heeft. Hoe lang zul je het nog vol kunnen houden om nee te zeggen dat je op zondag niet wil werken? En dan heb ik het over ongeoorloofde arbeid natuurlijk. Hoe lang zal het nog duren dat we ook in Elburg de winkels gesloten kunnen houden op zondag? Hoe lang zullen Gods knechten nog vanuit de schriften eerlijk kunnen zeggen dat de zonde van homoseksualiteit echt zonde is en dat heel die genderideologie uit de hel voortkomt? Komt er straks een andere farao op in Nederland die het zelfs gaat verbieden dat hier op de preekstoel nog een dominee komt als die zulke dingen zegt? Het kan zo dichtbij zijn, gemeente, dat er een andere farao opstaat die niets moet hebben van het christelijke geloof. Niets moet hebben van het geloof in de drie enige God. Niets moet hebben van het ware leven der genade. En wat dan? Wat dan? Zijn we dan bestand? Kennen we dan bijvoorbeeld de godsvrezen en de geloofsgehoorzaamheid zoals die twee verloskundigen daar in Gozen? Weet u wat er op aarde gaande is? En we moeten dat steeds maar voor ogen houden, gemeente, en niet doen alsof het er niet is, maar wij staan midden in een geestelijke strijd. We staan midden in een heilige oorlog. En die heilige oorlog zal steeds heftiger worden. Want Satan gaat tekeer tegen Christus en zijn kerk. En die strijd woedt al jaren, vanaf het paradijs is het begonnen. En wat een aanvallen heeft Satan niet gedaan in de tijd van het Oude Testament, om dat volk Israël uit te roeien, om maar te voorkomen dat Gods beloften werden vervuld. En dwars door heel het Oude Testament heen ligt toch die rijke belofte dat de Christus geboren zou worden tot zaliging van de kerk des Heren. En wat heeft de Satan niet geprobeerd om dat tegen te houden, maar hij moest het verliezen. Want Christus is de grote overwinnaar in de strijd. Maar al werd Satan verslagen op Golgotha, gemeente, dat wil nog niet zeggen dat hij lam geslagen is. En we weten vanuit het visioen in Openbaringen 12, dat al kon hij het kindeke niet grijpen, dat is Christus, dat hij zich toen ging richten op de vrouw van dat kindeke, dat is de kerk des Heren. En de Satan gaat als de draak achter die vrouw aan en vervolgt haar hier op aarde. Satan is met name gericht op de kerk des Heren en hij zal alles in het werk stellen om het te verwoesten. En hij doet het niet alleen van buitenaf, gemeente, maar hij is zo in de kerk van binnenuit aan het verwoesten. En dat moeten we helder hebben, zodat we de strijd gaan zien en beseffen. O, wat kan de Satan aanvallen? Wat kan hij tekeer gaan? Ook in het persoonlijke leven van Gods kinderen. Maar dan mag ik u toch een grote troost gaan prediken. Want dan kan de Satan veel voor elkaar krijgen. Nog meer als de farao in Egypte. Hij heeft toch het laatste woord niet. Dat het zelfs in de hoogste aanvechtingen zo mag zijn dat Gods volk een toevlucht heeft, namelijk Christus, de grote overwinnaar in de strijd. En dan laat de Heer het soms toe, dat hij die vuile hellehond toelaat om op je af te stormen. Toch doet hij het dikwijls om je geloof te beproeven, om je geloof te louteren, ja, om je in de strijd toch te versterken, dat je steeds weer de toevlucht neemt tot hem. Want de kerk des Heren moet juist in de strijd gaan leren wat ze aan haar God heeft, wat ze aan haar zaligmaker heeft. O, misschien gaat hij vanmorgen ook wel tekeer in je hart. Misschien heeft hij er vanmorgen ook wel alles aan gedaan toen je opstond, om alles wat er in je ziel gegeven is door de Heere te doden en weg te nemen. Maar luister eens wat er in de schrift staat. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, dat is de duivel, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En al kan hij dan met zijn staartje klappen geven, zijn kop is vermorzeld, en kindersheren, je ligt veilig in de doorboorde handen van uw heiland, van uw zaligmaker. En waarom word je daar nou zo veilig bewaard? Omdat de Heer Jezus Christus voor zijn kerk in de grootste verdrukking gekomen is. En de verdrukking die een kind van God moet meemaken, is nooit te vergelijken met de verdrukking die Christus ten volle heeft meegemaakt. Toen hij uit de hemel neerdaalde om in het geestelijke Egypte gekruisigd te worden. En daarom is het in vervulling gegaan en zal het steeds in vervulling blijven gaan. In al hun benauwdheden was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht, dat is Christus, heeft hen behouden. En door zijn liefde, door zijn genade, heeft hij hen verlost. En hij nam hen op in die verdrukking, in die benauwdheid. En hij droeg hen als de dagen van ouds. En weet u wie dat nou verstaan heeft? Als de Heer het geeft, mogen we het in de toekomst verder gaan horen. Als Stefanus het over hem gaat hebben. Mozes. Want weet u hoe Mozes de verdrukking in Egypte mag omschrijven? Zo mooi. Zo diep. En tegelijkertijd zo troostvol. Die verdrukking in Egypte is de versmaadheid van Christus. En toen Mozes dat zag, en als Gods kind dat ziet, en dat mag beleven, en dat mag aanvaarden, dan worden ze net als Mozes zo gewillig gemaakt, om niets liever te willen, al is het dan in de verdrukking, om de versmaadheid van Christus te dragen. Want in dat verdrukte volk in Egypte was Christus aanwezig. En dat is nog steeds zo. Daar waar zijn kerk wordt verdrukt, wat dat dan ook is, daar is hij. Daar loopt hij voorop. En zijn kinderen moeten leren in die verdrukking achter hem aan zijn voetstappen te volgen. En daarom is de verdrukking geen heilloze weg, maar een heilzame weg. Want in de grootste smarten is Christus zo nabij. Ik zeg niet dat je het altijd gelijk ziet, maar het is wel zo. En juist in de grootste verdrukking word je toch gedragen, al voel je het niet altijd direct, maar het is wel zo. En in die verdrukking gaat de Heer je leren te sterven aan je zonde, te sterven aan de wereld. En laat hij je bij tijden zien, het is toch maar een verdrukking van 10 dagen. En achter de verdrukking wacht een eeuwige, eeuwige heerlijkheid. En daarom zingen ze in de verdrukking wel eens veel wedervaardig heen. Veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die allen redt hem God. Hij is zijn heil, zijn Yeshua, zijn Jezus alleen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, zo wij vanmorgen mogen horen hoe gij uw woord, uw toezeggingen, uw beloften altijd vervult. En dat geldt niet alleen als het gaat om voorspoed, maar ook om tegenspoed. En uw kerk moet het steeds weer leren om zowel het een als het ander te zien uit uw vaderlijke hand. En Heere, dan valt het soms niet mee in de verdrukking. Maar wat een wonder, dat juist u dan aanwezig wil zijn. En dat we mogen vluchten tot u, die kracht wil geven om staande te blijven in de strijd. Hartelijk dank dat we zo deze morgen uw woord mochten horen. En dat we werkzaamheden mogen kennen met dat woord. Voor uw aangezicht. Wilt u ook het werk van de zonderschool zegenen als de kinderen straks samen zullen komen? Help de meesters en de juffrouws in het vertellen van uw woord. En wilt u ons vanavond eens samenbrengen om te mogen horen van het grote wonder. De rechtvaardiging van een goddeloze door het geloof. In Christus alleen wilt u dan in ons midden zijn, als één die dient, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, het 10e vers, 89 vers 10. alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.